Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij de zeven van de tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Een gemiddelde huurwoning is vorig jaar bijna 5% duurder geworden. Dat is dubbel zoveel als de jaren voordien. Hoe komt dat en wat zijn de verwachtingen voor dit jaar? De Belgische inflatie is deze maand verder gedaald en toch is voeding veel duurder geworden. We zoomen in op de prijzen voor varkensvlees, want die breken alle records. En waarom verkoopt topchef Peter Goossens zijn restaurant Hof van Kleve op een hoogtepunt? Zegt dat iets over de toekomst van toprestaurants in Vlaanderen? Het is dinsdag 28 februari. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Wie vorig jaar een huurcontract heeft ondertekend in Vlaanderen betaalt gemiddeld €815 per maand. Dat is €37 meer dan het jaar voordien, een stijging van 4,7%. De prijsstijging is dubbel zo groot als de voorgaande jaren. Toen schommelde dat tussen de 2,2 en 2,5%. Cijfers komen uit de laatste editie van de huurbarometer van makelaarsfederatie CIB en dienstenleverancier Corfin. Christophe Thijs van CIB Vlaanderen legt uit van waar die sterke stijging van de huurprijzen nu precies komt.
Ja, die inflatie die we gekend hebben, die zat lange tijd tussen de 10 à 11 procent. Maar dat is eigenlijk maar een van de redenen voor die stijging van de huurprijzen. Daarnaast zien we ook dat de stijgende rente gevolgen heeft voor die huurmarkt. Het is voor mensen moeilijker geworden om een hypothecaire lening te krijgen. En ook moeilijker geworden om dus een woning te kopen. Ja, de vraag naar huurpanden neemt alleen nog maar toe. Terwijl we al jaren zien dat het aanbod eigenlijk onvoldoende is op die markt. En de energiecrisis indachtig komt daar nog eens bij dat er veel vraag is naar kwalitatieve en energiezuinige huurpanden. En als je weet dat ongeveer 70% van de panden op de huurmarkt appartementen zijn, dat is dan meteen het antwoord op de vraag waarom huurhuizen, zoals wij dat dan noemen, sterker in prijs zijn gestegen, meer dan 5%. Huurhuizen zijn in Vlaanderen gewoon een heel schaars goed geworden.
Krapte op de markt dus. Nog opvallend, het is de eerste keer in jaren dat de prijzen van lopende contracten sneller stijgen dan die van nieuwe contracten.
Eens het contract natuurlijk begint te lopen, is die indexatie er automatisch. Maar bij aanvang van het contract zien we heel vaak dat die stijging, die inflatie, niet meteen voor de volle pot wordt doorgerekend. Heeft ermee te maken dat verhuurders vooral zekerheid willen dat ze elke maand wel hun huurcentjes gaan krijgen.
Er lijkt nog niet meteen beterschap op komst voor huurders. Christophe Thijs verwacht dat de prijzen dit jaar opnieuw 5% kunnen stijgen.
Dan mogen we niet vergeten dat sinds dit jaar de renovatieverplichting in voging is. Dus met andere woorden, een investeerder zal met een kwalitatief minder pand zal verplicht worden om binnen de 5 jaar die woning te renoveren. Ja, ook dat zal zijn repercussies hebben op die huurmarkt, want die meerkost van een investering gaan doorgerekend worden aan huurders.
En ook daardoor vreest Thijs dat mensen met een laag inkomen en alleenstaanden het alsmaar moeilijker zullen krijgen om een huurwoning te vinden.
2.
Als je een brief of pakje verwacht vandaag, zal je misschien wat langer geduld moeten hebben. Gisteravond is er immers een 24-uren staking begonnen bij Bpost. Postkantoren kunnen ook gesloten zijn. De vakbonden hadden opgeroepen om te staken omdat ze het niet eens zijn met de geplande reorganisatie binnen het bedrijf. Die is nodig door de nieuwe strategie van Amazon. De e-commerce reus wil een eigen netwerk van pakjesbezorgers uitbouwen. En daardoor is het aantal pakjes bij Bpost op verschillende plaatsen gedaald. Vooral in Wallonië en Brussel. Terwijl er in Vlaanderen net te weinig postbodes zijn, is er in het zuiden nu relatief te veel personeel. Dus vrezen de vakbonden dat er vooral daar banen zullen sneuvelen. Ze onderhandelen al maanden met de directie over een reorganisatie, maar nu is het conflict dus geëscaleerd. Hinder van de staking wordt vooral in Wallonië en Brussel verwacht. In Vlaanderen zou de impact beperkt blijven. Maar vanuit sorteercentrum Brussel X vertrekken natuurlijk ook pakjes naar Vlaanderen.
3.
De Belgische inflatie is in februari verder gedaald naar 6,6%. Komt vooral omdat energie goedkoper is geworden, want de prijzen voor voeding die blijven wel fors stijgen. De voedingsinflatie zit met 16,1% op het hoogste peil sinds het begin van de rapportering, 17 jaar geleden. Een paar uitschieters, eieren zijn bijvoorbeeld bijna 40% duurder geworden, volle melk 33%, kaas en aardappelen 25% en varkensvlees 15%. Specifiek voor varkensvlees wordt verwacht dat we de komende weken en maanden nog eens een pak meer zullen moeten betalen. Prijzen die slachthuizen nu al moeten neertellen, breken alle records. Tijd collega Jens Cardinaals van de ondernemerredactie. Goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Jens, van waar komt die plotse prijsstijging voor varkensvlees?
Wel, de varkensvleessector is natuurlijk niet gespaard gebleven van de algemene inflatie. Ook zij moeten sinds een jaar, ruim een jaar, fors meer betalen voor energie en vooral ook voor graan, het hoofdbestanddeel van veevoeder. Dus die prijzen zijn eigenlijk al maanden fors aan het stijgen. En specifiek is het dan ook zo dat de sector van het varkensvlees getroffen wordt door een aantal ziektes. In Duitsland is varkenspest uitgebroken. En iets gelijkaardigs speelt zich af in Spanje.
Een aantal factoren die daar tezamen komen. Jens, zijn die stijgende prijzen goed nieuws voor de boeren?
Goed nieuws is overdreven, zeggen de boeren zelf. Ze zeggen dat ze moeilijke jaren achter de rug hebben. De varkensprijzen waren vrij laag, terwijl de kosten wel begonnen te stijgen. De Vlaamse regering heeft 2 jaar geleden ook 16 miljoen euro subsidies moeten vrijmaken om de boeren overeind te houden, om ze te steunen. En nu zien we dus dat die prijzen fors gestegen zijn. En we horen in landbouwmiddels dat dat inderdaad wel een beetje deugd doet, hè, dat de boeren op adem kunnen komen. Inderdaad winst maken op dit moment, maar die winst ook wel nodig hebben om de putten van de afgelopen jaren te dempen.
Minder goed voor onze portemonnee natuurlijk. Hoe lang blijft varkensvlees zo duur, Jens?
We horen toch wel in de sector, bij slachthuizen bijvoorbeeld, dat zij zeggen van kijk, de situatie zoals ze vandaag is, zal toch nog wel minstens een half jaar of een jaar zelfs duren. Hè. Dus die prijzen zullen nog lange tijd hoog blijven. Wat er dan over een jaar gebeurt, dat is natuurlijk koffiedik kijken.
Oké, dat zullen we dus wel voelen aan de kassa in de supermarkt. Bedankt, Jens Cardinaals.
Graag gedaan.
4. Premier Alexander De Croo neemt het voortouw in de asielcrisis, die maar niet opgelost geraakt. Hij gaat in gesprek met zijn vicepremiers over de maatregelen die staatssecretaris Nicole de Moor voorstelt. De Moor wil de instroom terugdringen en de uitstroom versnellen om zo het plaatsgebrek aan te pakken. Maar de maatregelen liggen bij verschillende coalitiepartners gevoelig. De Groenen willen niet dat de opvangregels strenger worden. De Liberalen struikelen dan weer over de automatische toekenning van verblijfsrecht voor ouders van vluchtelingenkinderen en staatlozen. De Croo hoopt dat hij de impasse kan doorbreken en dat de regering deze week tot een akkoord komt. En de tijd dringt. Er is al ruim een jaar niet genoeg plaats in de centra van de federale asieldienst FedAsiel. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ons land al meermaals op de vingers getikt. 5. Een ondernemer die graag belastingen betaalt. Het bestaat. En hij luistert naar de naam Warren Buffett. De superbelegger heeft al voor de 58ste keer zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders geschreven. Met daarin een stand van zaken over zijn bedrijf Berkshire Hathaway. Het Amerikaanse investeringsvehikel is meteen ook het 6e grootste bedrijf ter wereld. In de brief van Buffett staan wel wat opvallende uitspraken. Voorbeeld, ondanks een verlies van $22,8 miljard in 2022... was het een goed jaar voor Berkshire Hathaway. Klinkt vreemd? Vind ik alvast wel. We halen er een expert van onze beleggerredactie bij, Evert Nerings. Goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Evert, zo'n groot verlies, 22,8 miljard, lijkt me dan toch eerder een slecht jaar voor Buffett.
Goed, dat verlies van $22,8 miljard, dat moet je natuurlijk met een korreltje zout nemen. Zoals je weet was het vorige beursjaar behoorlijk slecht. En dat betekent dat ook de waarde van de aandelen die Berkshire bezit, hè, want Berkshire is een holding die aandelen bezit van verschillende bedrijven, dat de waarde van die aandelen gedaald is. En dat resulteert dan in een verlies van boekhoudkundig bijna $23 miljard. Warren Buffett is iemand die liever kijkt naar de operationele winst. Dat is de winst die de bedrijven maken die in de portefeuille van Berkshire zitten. En operationeel gaan de zaken eigenlijk wel goed, met een winst van ongeveer $30 miljard. En daarom spreekt hij dus van een goed jaar.
De motor draait goed dus volgens Buffett. Hij gaat in die brief ook in op de aankoop van aandelen van zijn eigen bedrijf.
Warren Buffett is eigenlijk wel een voorstander van de inkoop van eigen aandelen. Zijn redenering is daarbij dat wanneer uw eigen bedrijf aantrekkelijk gewaardeerd is, dat het dan waarde creëert om aandelen bij te kopen. Dus hij vindt dat een goede zaak en hij is van plan om daar ook mee door te gaan. Vorig jaar bijvoorbeeld heeft hij al 8 miljard dollar aandelen gekocht. En het ziet er naar uit dat hij dit jaar er ook wel mee zal doorgaan.
Mm-hmm. Lijkt me logisch inderdaad. Maar waarom is Buffett nu een voorstander van belastingen, Evert?
Ja, inderdaad. Maar dat is wel een van de stokpaardjes ook van Buffett. In die zin dat hij ook ervan overtuigd is dat het succes van zijn bedrijf ook te danken is aan de Verenigde Staten, aan het land waarin hij leeft. De VS is ook een grootmacht, hè, die ook haar macht gebruikt om de producten, Amerikaanse producten wereldwijd te verkopen en aan de man te brengen. En Buffett vindt dat ook waardevol en hij zegt het betalen van belastingen om dat zo te houden, dat is wel ja, het minste wat we kunnen doen eigenlijk. Dus op die manier is Buffett iemand die graag zijn fair share aan belastingen betaalt.
Dankjewel, Evert.
Graag gedaan, Bert.
6.
Het einde van de papierenkrant is dichterbij dan we dachten. Dat zegt Gert Izebaert, de CEO van Mediahuis. Na 2 boerenjaren is de mediagroep vorig jaar ook niet ontsnapt aan de harde economische realiteit. In totaal heeft Mediahuis 1,8 miljoen abonnees. De lezers van de Standaard en het Nieuwsblad, in Nederland NRC en de Telegraaf. En ook in Duitsland, Ierland en Luxemburg is de mediagroep actief. De omzet is vorig jaar wel nog 8% gegroeid tot 1,2 miljard euro, maar de bedrijfswinst is 6% achteruit gegaan. Boosdoener zijn vooral de hogere kosten die niet helemaal doorgerekend kunnen worden. Het is energieintensief om papier te maken, zo is de prijs van papier op een jaar tijd verdubbeld. De machtigste mediabaas in Europa, Matthias Döpfner van Axel Springer, die heeft de fysieke krant onlangs al helemaal dood verklaard. Zover wil de CEO van Mediahuis nog niet gaan, maar Izebaert wil de digitale omslag wel versnellen. Hij noemt Mediahuis nu al een digitaal bedrijf dat print erbij doet.
7.
Groot culinair nieuws. Gisteren topchef Peter Goossens verkoopt zijn restaurant Hof van Kleve. Hij geeft zijn 3-sterrenzaak eind dit jaar over aan de huidige keukenchef Floris van der Veeken. Een icoon in de Vlaamse en Belgische restaurantwereld komt dus in nieuwe handen. Hoe staat die culinaire wereld er nu voor en wat brengt de toekomst? Goedemorgen, Jan Scheidweiler.
Goedemorgen, Bert.
Culinair recensent hier bij de Tijd. Peter Goossens stopt in het Hof van Kleve op het moment dat ze daar 19,5 op 20 scoren in de Gomio en 3 Michelinsterren hebben. Dat heet stoppen op een hoogtepunt, denk ik. Maar hij is niet de enige, hè Jan?
Ja, ik denk dat het een verhaal is dat we al wel meer gehoord hebben. Denk bijvoorbeeld aan Gert de Mangeleer die met Hertog Jan stopte. In Nederland zagen we Sergio Herman, die ook Oud-Sluis stopte op het toppunt. Noma onlangs kondigde ook aan dat stoppen, ook al hebben ze briefsterren. En dus wat je nu kan zeggen, is dat Peter ook op het toppunt stopt. Hij wordt volgend jaar 60. Hij heeft 20 jaar die topscore gehaald bij Gomio. Bijna 20 jaar 3 sterren bij Michelin. Dus hij heeft echt wel een nalatenschap opgebouwd door zo lang op zo'n hoog niveau te presteren.
Het lijkt wel een trend zo. Floris van der Veeken, dat is nu de tweede man, de keukenchef Jan. Die neemt over, stapt daar in grote schoenen, kan je zeggen. Zal hij dat waar kunnen maken?
Ja, ik denk dat dan heel veel afhangt van de omstandigheden waarin Floris kan overnemen. Ik heb begrepen dat Peter Goossens er eigenlijk veel aan gelegen is om zijn Hof van Kleve op een mooie manier over te laten. Dus ik ga ervan uit dat ook het repertoire aan gerechten, zoals we dat nu kennen bij Hof van Kleve, bij Floris in goede handen is. Ook omdat Floris iemand is die al jaren souschef is bij Hof van Kleve, dus die het repertoire helemaal in de vingers heeft. Een ander cruciaal element is of het personeel bij Hof van Kleve zal blijven. Je hebt daar nu een aantal topmensen, buiten Peter en Lieve, zoals de zaalmedewerkers, zoals de sommelier, een aantal sleutelmensen in de keuken. Mm-hmm. Als zij blijven, denk ik dat het wel mogelijk moet zijn om op een hoog niveau verder te gaan, maar misschien zonder de touch of genius van Peter Goossens.
De key players moeten daar aan boord blijven. Wat zegt deze move van Goossens dan, ja, Jan, over de toekomst van toprestaurants in Vlaanderen?
Ja, door een aantal zaken die op topniveau gestopt zijn, onder andere in België, zoals Hertog Jan. En de toch ja, precaire omstandigheden waarin aan topgastronomie gedaan moet worden. Mm-hmm. Het is fysiek heel zwaar, het is sociaal lastig, financieel ook niet altijd voor de hand liggend. En door die omstandigheden zie je dat het model dat we tot nu toe gezien hebben, waarbij een meestal een mannelijke chef en een vrouwelijke zaalverantwoordelijke, een koppel, een paar eigenlijk een toprestaurant runden, dat misschien aan dat model een beetje een einde komt en dat je mensen ziet zoals Gert de Mangeleer of Nick Briel of Sergio Herman, die zich omringen met externe financiers, om op die manier iets comfortabeler aan topgastronomie te kunnen doen. Dus dat denk ik misschien wel dat we de volgende jaren meer gaan zien.
Dat is duidelijk. Dankjewel, Jan.
Graag gedaan, Bert.
Daarmee zit deze De Zeven er weer op. Vind je wat je hier hoort wel leuk? Neem dan misschien eens een abonnement op De Tijd. Zo heb je elke dag volledige toegang tot het nieuws en de analyse van de experten hier op de redactie. Check zeker eens het kennismakingsaanbod. Dat vind je op abonnement.tijd.be. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.